Dit is Leerhuis Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Arnold Visser.
Beste luisteraars, Shabbat Shalom. Met de parasha Miketz zijn we kijkend naar de betekenis van dit woord aan het einde gekomen. We geraken aan het einde van het jaar 2019 onzes Heren. Naast aan het einde zou je deze parasha ook de ommekeer kunnen benoemen. We zijn aan het einde gekomen van alle ellende die Jozef heeft moeten doormaken en waar de Heer hem, ondanks zoveel tegenslag, steeds weer een nieuw vergezicht, een droom heeft gegeven, waardoor hij over de wereldse zaken kon blijven heen kijken, wetende dat er eens, op zijn tijd, de tijd van de eeuwige, een ommekeer zou komen. Een glorieuze ommekeer, waar de hele familie naar zonde, straf, teshuwa, losgekocht en verlossing ontving. Mogelijk ligt hier ook voor ons een boodschap met betrekking tot het nieuwe jaar 2020. Vanuit de betekenis van het woord toledot, generaties, weten we dat elk einde weer een nieuw begin krijgt. Symboliek aan de graankorrel die sterft, maar ook weer nieuw leven voortbrengt. Graan wat we terugzien in de droom van Farao. Dromen en ommekeer zijn in deze parasha belangrijke thema's. En de dromen in deze geschiedenis zijn zeker geen bedrog. In de parasha staan de volgende schriftgedeelten centraal. Vanuit de Torah, het gedeelte van Bereshit, Genesis 41:1 tot 44:17. Vanwege het Chanukka-feest lezen we uit de Haftarah, Zacharia 2:10 tot 4:7. En de lezing uit het Tweede Testament staat in Matteüs 27, 15 tot 46. Miketz, aan het einde, laat in het genoemde gedeelte van Bereshit het verhaal van Jozef zien, wanneer hij als uitlegger bij de farao wordt gehaald. In het eerste vers van hoofdstuk 41 staat: toen gebeurde het, aan het einde, Miketz, van 2 volledige jaren, dat farao een droom had. En zie, hij bevond zich bij de rivier. De dromen die we in de geschiedenis van Jozef zien, komen steeds in paren naar voren. 2 voor Jozef, de 2 van farao's dienaars, de schenker en de bakker, en farao's eigen paar dromen. Wat wil dat zeggen, dat wanneer je een droom 2 krijgt? Waarom? 2 keer. In Genesis 41, het 32e vers, staat dat de droom tot 2 toe aan farao herhaald is. Dit wil zeggen dat de zaak bij God vaststaat. In het Hebreeuws zijn gevangenis, ook wel in het bargoens baaiers en put synoniem. Terugkijkend naar de dromen van Jozef zou je kunnen stellen dat hij voor de eerste dromen in de gevangenis komt. En dat hij door de uitlegging van de dromen van farao uit de gevangenis komt. Bevrijding uit de put, zoals in de geschiedenis van Isaac. De Heere schenkt bij de put Rehoboth ruimte. Het verhaal van Jozef en zijn broers openbaart het patroon van een centraal thema in de Bijbel. Zonde, straf, bekering, ommekeer, teshuva, loskoping en verlossing. Elk van deze componenten werkt binnen het beoogde uiteindelijke doel van het leven. Wanneer de broers zondigen, gaat dit tegen het doel in. Terugkeren naar het doel kan alleen door bekering. Dit patroon begon in de Hof van Ede en keert telkens weer terug tot aan de laatste pagina's van Openbaring. Om deze reden is er in het verhaal van Jozef voor ons veel te leren. Dat wij ons in het leven steeds tijdig mogen omkeren en het juiste en het enige doel voor ogen blijven houden, zodat we aan het einde bevrijde hemelburgers mogen zijn. In feite is zicht op de eindtijd precies datgene wat de parasha zich aan ons voorhoudt. Voor een goed beeld van de geschiedenis blikken we nog even terug. In Genesis 40, het eerste vers, staat: En hierna gebeurde het dat de schenker en de bakker van de koning van Egypte zondigden tegen hun heer. Bijzonder, een bakker, brood, een schenker, wijn. Wat waren eigenlijk hun zonden geweest? Vanuit de Bijbel kunnen we moeilijk de reden hiervan vinden. Volgens de Midrash was hun zonde slechts een klein vergrijp. Er werd een vlieg gevonden in de wijn van de farao, staat er, die de schenker had gebracht, en in het gebak van de bakker had een kiezelsteen gezeten. Volgens een andere traditie was het allemaal ernstiger en zou het gaan om een moordaanslag door dodelijk gif in drinken en voedsel te stoppen. In het vervolg lezen we dat de bakker en de schenker na uitleg van de dromen door Jozef weer terugkeerden bij farao. Er staat op de derde dag. Dat moet dus een dinsdag geweest zijn, gelijk aan de bruiloft te Kana. Het was de geboortedag van farao. Hij maakte een maaltijd voor al zijn dienaren, maar de overste, de bakkers, hingen op volgens Jozef zijn uitlegging. Op een andere geboortedag in de Bijbel zien we dit ook terug. In Matthäus 14, het 6e en 7e vers, staat dat het geboortefeest van Herodes, de dochter van Herodias, in hun midden danste. En zij behaagde Herodes waarom hij haar onder ede toezegde te geven wat ze maar vragen zou. Opgestookt door haar moeder zeide zij: geef mij hier op mijn schoot door het hoofd van Johannes de Doper. Een verschrikkelijke episode. Bijzonder dat de enige twee verjaardagsfeesten die in de Bijbel beschreven staan, zo desastreus afliepen. Wanneer Jozef de dromen aan de schenker en de bakker heeft uitgelegd, voegt hij aan de schenker het verzoek toe om hem te gedenken wanneer hij weer vrij is en bij farao aan het hof. Zou de opperschenker zich schuldig hebben gevoeld? Het is alweer 2 jaar geleden dat hij uit de gevangenis werd vrijgelaten en in zijn hoge positie als een van farao's meest vertrouwde dienaren werd hersteld. De schenker had beloofd aan Jozef dat hij aan farao bekend zou maken dat Jozef diegene was die zijn droom van vrijlating en herstel had uitgelegd. Gedurende heel deze 2 jaren zei de opperschenker echter niets over Jozef. Nu kwam het zo uit dat farao zelf 2 dromen werden geschonken. Niemand van de tovenaars, schriftkundigen en wijze mannen waren in staat om hem uitlegging te geven. En toen hij zag dat zijn koning in zielenood over zijn dromen was, biechtte de schenker tenslotte op: vandaag moet ik mijn overtredingen in herinneringen brengen. In deze biecht aan farao dacht de schenker er eindelijk aan om Jozef de eer te geven voor het in staat zijn om zijn dromen uit te leggen. Door zijn stilzwijgen was de schenker inderdaad ontrouw aan zijn belofte aan Jozef. En tegelijkertijd veroorzaakte hij bij zijn koning onnodig ongemak. Zijn schuld deed hem tenslotte dat stilzwijgen verbreken, belijden, vergiffenis en herstel. Gerechtvaardigde schuld is een gevoelen dat door de Heilige wordt gegeven, dat een geweten van een mens prikkelt en hem aanzet om zijn verkeerde dingen toe te geven, zodat hij gerechtelijk bevrijd is van zijn last en de nodige stappen zet om een beschadigde relatie of situatie recht te zetten. Dit soort van schuld is nuttig, genezend of heilzaam. Het helpt een persoon die iets verkeerds beging om de situatie recht te zetten. Dit concept is in essentie wat in 1 Johannes 1 vers 9 staat over het belijden. Wat denkt de Heer over onze zonde? Hij zegt dat hij de zonde haat. Zonde hindert onze relatie met hem en zonde bewerkt enkel de dood, niet het leven. De Messias betaalde de straf voor die zonde in zijn verzoeningsdood. We zijn daardoor wettelijk vergeven. 1 Johannes 1 vers 9 geeft aan dat wanneer we de zonde belijden, God getrouw is, rechtvaardig en vergevend.
Israel.
Volgens Rabbi Gisna is een droom die niet is uitgelegd als een brief die niet is gelezen. Niet zozeer de droom op zich, maar hoe een droom wordt uitgelegd is bepalend. De rabbijnen van de Talmud zeggen alle dromen volgen de mond, de uitlegging. Een droom kan dus alleen zijn belang hebben als hij in woord en duiding door de dromer of zijn uitlegger is vertaald. Jozef wordt uit de gevangenis gehaald om de droom van Farao te verklaren. De beroemde droom van de 7 vette en de 7 magere jaren. Farao droomt over de 7 magere koeien die de 7 dikke koeien opeten. En diezelfde nacht over de 7 dunne korenaren die de 7 dikke korenaren verzwelgen. Jozef is niet alleen een dromer, hij is ook en vooral een uitlegger. Daarbij ziet hij zichzelf als een instrument, als een kanaal voor de ene. Wanneer Jozef Farao's droom correct uitlegt, vraagt Farao zijn hof: kunnen we een man als deze vinden in wie de geest van God is? Farao zegt tot Jozef: er is niemand die zo onderscheidend, bina, en wijs, chogma, zoals jij bent. De Hebreeuwse termen bina en chogma, respectievelijk inzicht en wijsheid, zijn kenmerken die in veel Bijbelse teksten met de Ruach HaKodesh, de Heilige Geest, geassocieerd worden. Jesaja 11 vers 2 zegt het zo: de geest van de Heere zal op hem rusten, de geest van wijsheid, bina, en inzicht, chogma, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vrezen des Heeren. De naam Jozef wil zeggen toevoegen, of vermeerderen, of voortzetten. Maar deze Jozef krijgt van Farao een nieuwe naam, Safnat Paenea, wat man van leven of behouder van leven betekent. Een andere uitleg is: God spreekt, hij leeft of mogen leven. Ardel zegt: Safnat Paenea, dat is de ontcijferaar van geheimen. Een profetische naam die aan Jozef door Farao gegeven werd. Farao verheft hem uit zijn nederige positie als baaiersklant tot onderkoning en geeft hem een voorname vrouw tot echtgenoot, Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On, en later de moeder van Efraïm en Manasse. Asnat, van het Hebreeuwse woord sne, betekenend doornstruik of braamstruik. En dat doet ons denken aan de geschiedenis van Mozes. Na 7 welvaartsjaren geeft Jozef ook het recept om de verwachte hongersnood door te komen. En Jozef ging uit als heer over het land van Egypte en neemt zeer vooruitziende maatregelen en laat overal door het land voorraadschuren bouwen en vullen met koren. En inderdaad komen de 7 jaren van hongersnood, die ook het land Kanaan bereiken, en Jacob en zijn kroost, komt men in Egypte goed door. Het kan lang duren voordat een droom uitkomt. Jozef heeft als jongen 2 keer een droom gehad over het buigen van zijn familie voor hem. De vervulling van Jozefs dromen duurt erg lang. Het duurt nog 22 jaar voordat de broers van de inmiddels onderkoning geworden Jozef zich neerbuigen als de korenschoven van de jongensdroom. Dat de vervulling zo lang duurt wordt uitgelegd met het gegeven dat de dromen op verschillende dagen zijn gedroomd. De 2 dromen van Farao daarentegen zijn op dezelfde nacht gedroomd. En dat betekent dat de boodschap bijzonder urgent is en de vervulling aanstaande. We begonnen dit gedeelte met een uitspraak van Rabbi Gista. Hij zei ook: een slechte droom is beter dan een goede droom. Daarmee bedoelde hij dat de boodschap van een slechte droom de richting aanwijst voor ommekeer, teshuva. Dat hadden de broers zeker niet gedroomd. Ze trekken naar Egypte om koren te kopen. Ze verschijnen voor de onderkoning Safnat Paenea en de broers herkennen in de oudere, majestueuze gezagsdrager hun door hen als slaaf verkochte broer niet. Maar andersom herkent Jozef hen wel. Hij is geschokt. Zal hij de gelegenheid gebruiken om te vergelden wat ze hem hebben aangedaan? Of is er een mogelijkheid tot verzoening? Hij besluit ze te onderwerpen aan allerlei beproevingen en maakt daarmee ook zijn oude vader Jacob tot het uiterste ongerust. Joodse commentatoren leggen de nadruk op het uiterst subtiele spel dat de onderkoning van Egypte speelt om te testen of zijn broers van binnenuit zijn veranderd. Daar gaat het om. Zijn wij van binnenuit veranderd? Dat is een heel belangrijk gegeven. De broers zijn geleidelijk aan tot besef van schuld gekomen. En is een ommekeer aanstaande? Immers pas dan kan men kiezen voor het verlangen naar zijn familie en kan ook Jozef zich bekendmaken en komen tot totale verzoening van iedereen. De motivatie is de liefde die altijd boven alles gaat. Het blijkt uit de vele tranen die tijdens de confrontaties vergoten worden. In Genesis wordt niet veel gehuild, in totaal 7 keer. Hagar huilt in de woestijn, verlaten alleen met haar zoon Ismaël. Esau barst in tranen uit, tranen van woede, maar ook van onmacht, toen hij zijn eerste geboorterecht zag weggaan. En we zien ook bij de hereniging tussen Jacob en Esau dat de tranen de vrije loop krijgen. Wel 4 keer huilt Jozef. De eerste keer wanneer de broers hun schuldgevoelens over Jozef met elkaar bespreken. Jozef luistert ze af en huilt. Zouden de mannen dan toch ten goede zijn veranderd? De tweede keer huilt Jozef als de broers bij hem komen en als hij zijn geliefde Benjamin, zijn jongere broer, ziet. De derde keer als hij zich aan zijn broers bekend maakt. En de vierde keer als hij tenslotte zijn oude vader weer ontmoet. Als de broers na de tweede komst bij de onderkoning op weg naar huis weer worden betrapt met de drinkbeker, notabene bij de jongste broer en lievelingszoon van Jacob, Benjamin, begrijpen ze dat het om een beproeving gaat, in verband met de grote schuld die zij hebben op zich gelaten. Rabbijnen stellen vast dat het ultieme bewijs van werkelijke ommekeer wordt geleverd als een berouwvolle overtreder later na het belijden van zijn misstap en de uiting van zijn goede voornemens voor de toekomst in een identieke situatie belandt en dan de overtreding niet meer begaat. Jozef heeft nu zo'n identieke situatie gecreëerd door, nadat de gestolen bokaal bij Benjamin was teruggevonden, te eisen dat de broers bij hun terugkeer naar Canaan de jongste broer Benjamin als slaaf in Egypte zouden achterlaten. Stel dat Jacob's zonen hiermee hadden ingestemd, dan zouden ze nog een keer een halfbroer en nog wel een volle broer van Jozef, zijn lievelingsbroer, een zoon van Rachel, weer in de steek hebben gelaten. Maar dat deden ze niet. En de eenheid in de familie lijkt aanstaande. Rondom Jozef doorlopen, dan zie je dat Jozef in eerste instantie alles verloor, maar niet zijn dromen en vertrouwen in de eeuwige. Soms is er een putervaring nodig om op je bestemming te komen. We hebben stilgestaan bij Jozef en zijn dromen en de ommekeer. In deze parasha profeteerden de dromen over jaren van overvloed en jaren van hongersnood. We hebben gezien dat de Heer altijd een uitweg geeft voor wie hem zoeken. Terwijl Farao het type van de zelfzoeker is, is Jozef het type van geloof en vertrouwen. Farao is zich niet bewust van Jozefs achtergrond. Hij kent Jozef slechts als uitlegger en hij ziet de hongersnood als een Egyptisch probleem. Maar Jozef begrijpt dat Farao's droom helemaal niet voor Farao is bedoeld, maar voor hemzelf, zijn familie en zijn volk. En daardoor zal de zegen uiteindelijk ook bij Farao, Egypte en de wereld terechtkomen. Ik zal zegenen wie u zegent. Jahweh had Jozef gebracht en gesteld op het gepaste moment op de juiste plaats om zijn familie, volk en de wereld te redden van de hongersnood. Een voorafschaduwing van onze redder en zaligmaker Yeshua, het brood des levens. Yeshua sprak hiervan in Matthäus 6 vers 19, zegt hij, hoop u geen schatten op aarde waar motten en roesten vernietigen en waar dieven inbreken en stelen, maar hoop uw schatten op in de hemel waar mot nog roesten vernietigen en waar dieven niet inbreken nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Daarom, indien uw oog goed is, zal uw hele lichaam vol licht zijn. Maar indien uw oog slecht is, zal uw lichaam vol duisternis zijn. Indien iemand daarom het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis? We staan aan het einde, maar ook aan het begin van iets nieuws. Het jaar 2020 is aanstaande. Nu is ook de tijd van het Chanukka en in Zacharia 3 en 4 is het thema van Chanukka zeer sterk aanwezig in het visioen van de gouden zevenarmige menorah. Deze wordt omgeven door twee olijfbomen die de hoge priester Jehoshua en de politieke leider Zerubbabel representeren. Zij waren betrokken bij de restauratie van de tempel in 516 na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. De olijfbomen voorzien de menorah van een voortgaande stroom van olie. De beschrijving van de menorah uit Zacharia wordt gelezen in de haftarah van de eerste Shabbat van het Chanukka-feest en besluit met een messiaans visioen van vrede. Niet door macht, niet door kracht, maar door mijn geest. Ieder mens droomt. In de tijd van de Bijbel zien we dat terug en ook in het Tweede Testament lezen we dat God dromen gebruikt om dingen duidelijk te maken. In de eerste christelijke gemeente werden dromen gezien als een teken dat de Heilige Geest werkzaam was. Het is ontegenzeggelijk dat de ene ook spreekt door dromen. En dat kan ook vandaag de dag nog voorkomen. In Handelingen 2 vers 17 wordt de profeet Joël geciteerd. Aan het einde, Miketz, der tijden, zegt de Eeuwige, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Zoals gezegd, we staan aan de deur van het nieuwe jaar, een nieuwe periode, een nieuwe tijd, richting de eeuwigheid. Aan het eind van deze parasha wil ik nog een verhaal met u delen dat ik tegenkwam in een boekje, Dromen, een geschenk van God, geschreven door Ronald en Mariska van der Molen. We zouden er Psalm 127, het tweede vers, boven kunnen zetten. God schenkt het zijn geliefde in de slaap. Toen hij 12 was, wist Piet van Soestal dat hij later een chocoladewinkel zou beginnen. Hij deelde zijn jongensdroom met iedereen die het wilde horen. Maar na 40 jaar geloofde niemand dat het er nog van zou komen. Op 52-jarige leeftijd kreeg Piet van zijn arts te horen dat zijn lichaam helemaal op was door het zware werk dat hij jarenlang als bakker had gedaan. Hij kon niet meer lopen van de pijn, zelfs kleine stukjes waren te veel. Maar Piet weigerde bij de pakken neer te zitten en vertrouwde erop dat de Heer hem zou herstellen. Jaren daarvoor had God hem verteld dat ik op een dag een chocoladewinkel zou beginnen en ik had het idee dat dit het moment was. Nog tijdens zijn ziekbed besloot Piet een kleine winkel in Hillegom te huren. Iedereen verklaarde hem voor gek, zelfs de oudsten van zijn gemeente raden het hem af. Alleen hij en zijn vrouw Nel geloofden in volledig herstel. Zijn arts had zelfs plannen gemaakt om hem volledig af te keuren, maar dat wilde hij niet. Dan gebeurt er een wonder. God geneest hem en schenkt Piet de energie van een 20-jarige. Die energie ben ik nooit meer kwijtgeraakt, zegt Piet. Hij gaat meteen aan de slag. In het voorjaar van 94 leert hij in België hoe hij chocolade kan tempereren. En hij loopt een paar dagen mee met een chocolatier uit Zaandam. Zijn grootste probleem is dat hij geen recepten heeft. Een crème draaien kon hij wel, maar hij had nog nooit bonbons gemaakt. Die dag maakt hij zijn eerste bonbon met chocola, karamel en slagroom. En hoe ging dat dan? Hoe kwam hij aan het recept? Dat heeft God me in een droom gegeven, realiseert Piet zich. Dit proces van dromen herhaalt zich een keer of vijf. Ik ging naar bed, draaide me om en viel in slaap. En de volgende dag werd ik wakker met een recept in mijn hoofd. Dat schreef ik op en in de winkel maakte ik de bonbon. Als zijn chocoladewinkel bekender wordt, komen andere bonbonmakers langs om te proeven. Ze vinden de combinaties en de smaken zo bijzonder dat ze Piet vragen hoe hij aan die recepten komt. Die heb ik in een droom van God gekregen, antwoordt Piet. Sommigen vinden dat maar raar en lachen hem uit. Anderen vinden het een prachtig verhaal. Inmiddels hebben zijn kinderen het bedrijf overgenomen en er is een tweede winkel in Haarlem geopend. Wat een diepte en zekerheid ligt er in de openbaring dat de eeuwige de absolute heerschappij heeft over alle tijden in ons leven. Hij beheerst als enige de tijd. Zo waakt hij over de koers en de timing van ons leven. Voor ons is het beheersen van tijd een moeilijk element. Echter, we mogen en doen er zelfs goed aan om dit uit handen te geven en David na te spreken. Onze tijden zijn in uw hand. Voor het nieuwe jaar wens ik u bidden toe dat u ieder moment van de dag op de juiste tijd op de juiste plaats mag zijn. De gebeurtenissen zullen dan volgens zijn planning verlopen met dezelfde precisie en zekerheid als de sterren hun baan. Met het verhaal van Piet van Soest in gedachten zult u dan vast zeggen: proef, smaakt, want de Heer is goed.
נשמשות זורחות ושוב נרד לים המלח בדרך יריחו ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לחושי רואי אני גינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לחושי רואי אני
U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info@radioisrael.nl. Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op Programma's.